Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook het vijfde, ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. 1 en 5 van Psalm 91 vervolgen we mee. gemeente ook deze morgen stellen we ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet horen we de belofte daarin en de samenvatting die Jezus ons leerde daarna. En in antwoord op de wetslezing zingen wij de psalm die de jongeren moesten leren, psalm 81 vers 12, opent uw mond. Ik dacht voor zondagschool, maar in ieder geval op verzoek voor onze jonge vrienden. 81 vers 12 in antwoord op de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet, ijdelijk niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen er een wetgeleerde bij Jezus kwam en vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde Jezus hem: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Bidden we met elkaar om een zegen over deze dienst. Trouwe Heere in de hemel, aan het begin van dit nieuwe jaar, de eerste zondag, de eerste dienst, danken we u dat u uzelf zo verhoudt als die vrijgevige verbondsgod van het nieuwe verbond. En zo openen wij onze mond naar u, omdat u ons dat bevel geeft dat te doen. En dan heeft u daarbij beloofd dat we niet in twijfel hoeven aan te roepen, maar heeft u de zekerheid gegeven dat u dan zal vervullen. Doe uw mond wijd open. En zo roepen we u aan als gemeente, ook met hen die thuis verbonden zijn, om uw hulp, om uw gunst, om uw zegen, om uw bewaring, om gezondheid, om leven. Ja, of u alles wel wil maken dit komende jaar. Ook in de kringen die wachten, in de onderwijzingen die zullen doorgegeven worden, ook via de zonderschool of de catechesis. Heere, wij bidden u zo voor de mentor verbonden aan deze plaats. Of u hem ook wil bedouwen met uw geest, met allen die bij hem horen. En stel hem tot zegen hier voor uw koninkrijk. We bidden ook voor de kerkenraad. Geef hun alles wat nodig is in het werk. En zo bidden we u voor de kudde hier in Haastrecht en omstreken. Die u heeft gekocht met uw bloed, Heere Jezus. Die van u is. Uw kudde die u regeert als koning door uw woord en geest. Heere, leid hen allen op de smalle weg. En regeer in alle gewetens en alle harten en alle levens met uw woord. Zo bidden we u of u ons daders van uw woord wil maken. En niet alleen hoorders. We bidden u of we niet alleen voor ons gevoel komen. Maar ook voor de praktijk, voor de wandel met u. We bidden u, Heere, of we hier niet als toeschouwer onze plaats zullen innemen. Omdat we het wel een fijn gevoel vinden geven of enigszins gemoedsrust. Maar dat we hier zijn om die omgang met u, om het leven aan uw hand, ja, voor de komst van uw koninkrijk, de verheerlijking van uw naam, zodat u wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. We bidden u of u ons helemaal christen wil maken, door en door, in het doden van het vlees en in het toewijden aan uw goede wil. Zo komen we meteen u bidden of u uw naam wil grootmaken, of u heerschappij wil voeren door uw geest en genade in onze harten en levens. En bidden we u of u zo uw naam wil grootmaken in het voorzien in wat wij niet hebben, Heren. We staan aan het begin van het jaar met lege handen. En dan nog bevlekte handen, ook als we goed kijken in de spiegel van de wet. En zo is het genade alleen. En bidden we u of u die genade wil grootmaken. Is het uw goedheid, ontferming en barmhartigheid en liefde alleen. En maak die dan groot ook dit jaar. Dat we daar alleen in roemen. In wie u bent voor zondaren in plaats van roemen in onszelf. Dat we het alleen van u verwachten in afhankelijkheid van uw leven, in vertrouwen de weg gaan voor u, met u op het oog, met u als toekomst, met u als de grootste liefde in ons hart. Uw zoon bevallend notabene, God liefhebben boven alles en uw naaste als onszelf. Maak het zo, Heren, dat is alleen maar goed. Dat is alleen hoe we tot onze bestemming komen. Geef zo uw overvloedige zegen aan ons allen. Wij danken u dat u ons veilig weer samenbrengt. Om ons ook dit jaar via de erediensten aan de hand te nemen. Om ons te wijden in de grazige weide van uw woord. Tot voeding. Mag het ook tot bekering zijn, tot verlevendiging. En tot verdieping. U weet precies wat we nodig hebben vanmorgen. Voorzie genadig. Wij danken u dat we uw wet al mochten ontvangen. Het is niet verdiend dat u buiten het paradijs nog de goede weg aanwijst. We hebben het stuk gemaakt. We zijn afgedwaald en nu roept u ons terug in de veilige ruimte van uw goede leefregels die bedoeld zijn om ons tot bloei te brengen. Die bedoeld zijn om de duidelijke vrijheid aan te wijzen. Wij bidden u of u ons daarin wil laten groeien. Geef dan een vlezen hart en schrijf die wet op ons hart, Heren, in het binnenste, zodat we in uw inzettingen wandelen naar uw belofte in Jeremia 31 en Ezechiël 36. Want wij hebben het nu al laten zien de eerste dagen. Dat wij uw wet nooit volkomen kunnen en zullen houden. Alleen uw zoon deed dat, Heren. Zo schuilen we van meet af aan in hem, in zijn volmaakte leven. In zijn schuldwegdragende wonden. En littekens nu, hij bidt voor ons aan uw rechterhand. Zie ons zo aan in Jezus Christus. En verheerlijk uw vrije gunst alleen die u bewoog. Heren, zo bidden we u voor elkaar. Zorg en ontferm en help in het verkondigen, Heren. Alsjeblieft help in het verkondigen. Geef de bediening van uw geest. Zodat uw gemeente door die geest veranderd en vernieuwd wordt. En zo bidden we genadig ook voor de gemeente. Sterk uw kinderen. Leid ze in de grazige weide van uw woorden maar. Trek ook, Heren, zondaren naar het kruis. Nu al. En geef ons geen rust voordat we geborgen zijn achter het volkomen offer van uw zoon. Zo bidden we om de komst van uw koninkrijk. En dat uitgenade alleen in Jezus' naam. door uw geest. Amen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in 2 Petrus. We lezen twee stukjes uit de tweede algemene brief van de apostel Petrus. Allereerst hoofdstuk 1, vers 3 tot 9. En daarna het gedeelte van de verkondiging, hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 14. En de bedoeling van het lezen van hoofdstuk 1 is dat daar al concreet inhoud wordt gegeven aan het leven waar Petrus toe oproept in hoofdstuk 3. En wij staan in de verkondiging stil in hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 14. En dan weet u waarom we ook hoofdstuk 1 er nu al bij lezen. Dus hoofdstuk 1 lezen we vanaf vers 3 tot en met 9. En dan vervolgen we hoofdstuk 3 vanaf vers 8 tot en met 14 als schriftlezing uit Gods woord. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. En vervolgen we in hoofdstuk 3, vers 8. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heere zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend zullen vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij Psalm 102, vers 15 en vers 16. En we zingen dat ook wel op oud jaar, dat weet u. Nou, we hebben net gelezen over de hemelen en de aarde die door het vuur vergaan. Dat bezingen we ook in vers 15. Waar wil u dan dit jaar in gaan investeren? Als het meeste waar wij in opgaan, in vlammen opgaat. En laten we dan ook die belofte in de gaten houden in vers 16. Petrus zei het net, hè, de dierbare belofte ons geschonken. Nou, zo ook die belofte voor ons nazaat. Ik geloof dat er volgende week nog een doopdienst is. Dat ga ik zo afkondigen. Moet je nagaan. Dat is echt vers 16 van 102. Dus we zingen 15, 16 van 102 ter voorbereiding op de verkondiging. En hou in de gaten wat u zingt. Wat betreft de diensten voor volgende week, zondag 12 januari, is om 10 uur bediening van de Heilige Doop door uw mentor, dominee H. Liefting. En 6:30 s'avonds, proponent Johannes van IJsden uit Driebrugge. Collecte vandaag, eerste collecte voor het jeugdwerk, tweede collecte voor de plaatselijke gemeente en de derde collecte voor het bouw- en renovatiefonds voor alles Deovo Lente. De Heere zegenen u en uw gaven, terwijl wij zingen uit Psalm 102. Thank you. Jonge vrienden, gemeente, het was een mooi stel en een schitterend bruidspaar. Ze werden door de trouwambtenaar binnengelaten en stralend schreden ze zo tussen die twee rijen van de familie die applaudisserend zo een erehaag vormden. En daar gingen ze, dat prachtige stel, richting het grote podium. En alles ging op zich nog wel goed, totdat ze daar aankwamen. En toen ontstond de verwarring. Na een paar stapjes op het grote podium keek het bruidspaar elkaar een beetje gedesoriënteerd aan. En vervolgens begonnen ze wat rommelig heen en weer te lopen op dat grote podium. En ze keken naar de dichtstbijzijnde mensen een beetje stuurs en vragend van waar gaat het nu naartoe? Wat moeten we doen? In een oogwenk veranderde dat perfecte romantische plaatje in een knullig beeld. Terwijl die twee die net nog schitterden op het podium zich geen houding meer wisten te geven. Wat was er aan de hand? Eigenlijk maar iets kleins, maar toch wel behoorlijk belangrijk. Want dat bruidspaar, dat wist niet wat ze moesten doen toen ze, als ze zouden aankomen op dat grote podium. Het was niet afgestemd wat ze moesten doen als ze daar aan het einde van die erehaag waren aangekomen. Nou, en daarom dat knullige heen en weer gelopen, en u snapt dat wel. Ja, dan is het opeens niet meer zo schitterend en perfect, dat plaatje. Had het bruidspaar gemeente geweten waar ze hadden moeten eindigen daar op dat grote podium, had natuurlijk al die verwarring en knulligheid voorkomen kunnen worden. Nou, gemeente, jonge vrienden, dat is precies wat Petrus ook wil voorkomen. En dat is precies waar het op aankomt in het geloofsleven. Dat wij voor onszelf glashelder hebben waar wij moeten eindigen. En net als dat bruidspaar het glashelder had moeten hebben, waar ze hadden moeten eindigen. Kijk, het is niet alleen belangrijk dat wij weten hoe wij beginnen als christen in de weg van het afkeren van zonde en ons toekeren naar de Heer Jezus Christus. Maar het is natuurlijk net zo belangrijk dat wij weten waar wij moeten eindigen. Hè, om het maar zo te zeggen, op dat grote podium daar, op die dag. Het is namelijk zo dat, en daarom gebruikte ik dat, wat toch wel simpele voorbeelden, voorbeeld net. Het is heel belangrijk voor ons dat wij beseffen waar we naartoe moeten, want dat geeft nu al in het leven richting. Of zeg ik het anders, de bestemming waar een christen naartoe reist, dat geeft nu al sturing. En dat beïnvloedt nu al onze richting en de route naar die bestemming. Nou, daar is Petrus mee bezig in 1 Petrus 3 vanaf vers 11. Hij zet een stip op de horizon, zodat wij weten in het nieuw begonnen jaar hoe te leven met het oog daarop. Dus denk maar even aan het bruidspaar, de bestemming. De plek van al dat gedoe en dat rommelige en die chaos die anders ontstaat. Dus Petrus is bezig met ons welzijn. Hij noemt ook telkens die gemeente de geliefde. Hij is bezig om goed leiding te geven. Hij bedoelt ons geluk. En daarom geeft hij die stip op de horizon, zodat wij nu al gericht en gestuurd worden daartoe. En ik durf u te verzekeren, als dat niet gebeurt, dan kan je je afvragen of je een christen bent. Maar dat wordt wel duidelijk in de verkondiging. Dus zo wil ik kijken met u naar vers 11 tot en met 14. Ik herlees alleen nog vers 11. Dewijl dan, en dat dan verwijst terug naar de dag des Heren, wordt ook de dag van God genoemd, dat alles met vuur vergaat en Jezus terugkomt. De wederkomst is dat van de Heer Jezus. Dewijl dan deze dingen zijn, deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Dus hij noemt al de bestemming, het einde, en dan trekt hij een conclusie van nu. Hè? Dat zien we al in vers 11. Nou goed, houd dat in de gaten. Ik heb geen aandachtspunten. Ik heb wel 7 goede voornemens voor u, voor het nieuwe jaar. Ik had de vrijmoedigheid dat dat nou wel kon op de eerste zondag en de eerste dienst. We nemen 7 stapjes en dan krijgt u per stapje een goed voornemen cadeau. Op grond van die verse 11 tot en met 14. Nou, het eerste waar ik naar wil kijken met u is dat woordje verwachtende. Voor het eerste voornemen. Dat staat er 3 keer. Kijk maar. In vers 12 verwachtende, wat dan? Ja, die dag des Heren, die wederkomst. En vers 13, wij verwachten, daar staat eigenlijk dezelfde vorm, naar zijn belofte nieuwe hemelen. En ook vers 14, daarom geliefden, verwachtende deze dingen. U ziet meteen, en dat is het mooie van de Statenvertaling, al gebruiken wij niet meer die vorm van verwachtende, dat is een deelwoordje in het Grieks, een participium, dat wordt fantastisch weergegeven. Maar u voelt meteen aan, in de tegenwoordige tijd, verwachtende, als ik zeg fietsende en je stopt met fietsen, fietsende, dan ga je goed op je giegel. Zo staat het er hier. Je bent voortdurend bezig, net als dat fietsen, want als je ermee stopt, dan kan je zomaar omkukelen. Dus zo staat het in de tegenwoordige tijd, maar ook iets als wat voortdurend gaande is in het hart en in het uitzien van een gelovige. Ziet u dat? Dus verwachtende, het is altijd gaande. En als u zich hier niet in herkent, oei. Want dit is wat Petrus veronderstelt, dit is voor hem logisch. Een gelovige die ziet uit naar hem die staat te komen. Die wordt verwacht. De Heer Jezus die hen zo heeft lief gehad. Die zichzelf overgaf aan het kruis voor hen. Die heeft beloofd weder te komen om alles nieuw te maken. Uw nieuwjaarspreek. Die zijn geliefde komt halen voor de bruiloft. Natuurlijk staat een christen op de uitkijk voor Christus. Zoals een bruid natuurlijk uitziet naar de bruidegom. Als dat niet zo is, beste mensen, moet je ook niet gaan trouwen. Het is heel simpel. Verwachtende. Dit leeft. Je mag het ook vertalen daarom met sterk uitzien. Gretig verwachten, zeggen sommige uitleggers. Er zit iets gretigs in, iets verlangends. Dat voel je ook aan als je kijkt naar precies dezelfde vorm in Handelingen 28. Paulus die komt eraan met die drenkelingen op Malta, dat bekende verhaal. Schip is vergaan, het is koud. En dan gaan ze met allemaal brandhout en takken gaan ze wat vuur maken. En Paulus doet dat ook en die krijgt in één keer zo'n adder aan zijn arm die bijt. Hij schudt dat beest af in het vuur en dan staat het er, precies zoals hier. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij na lang gewachten hebben zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten. Want je ziet het, hè? Paulus is gebeten. En ieder moment kan het gebeuren dat hij dood neervalt, want hij is gebeten. Dat is dat woordje verwachten. Het is actief, het is bewust en je let erop. En je staat de uitkijk. Het kan zomaar gebeuren. Kennelijk is dat hoe een gelovige volgens Petrus leeft bij de gelukkige wederkomst van hun liefhebber en zaligmaker uit de hemel. Dus je voelt wel aan, dit is een sterk uitzien. Dit is niet zomaar iets half-half. En dan is dat natuurlijk de vraag, dat begrijp u toch wel? Voor de getrouwde, zo zag u toch uit naar uw trouwdag met uw geliefde. En voor een christen, zo ziet u toch uit naar de bruiloft van het lam. Zo niet, dan heeft u hier uw eerste voornemen cadeau voor het nieuwe jaar. 1. In afhankelijkheid van Gods genade besluit ik, een christen te zijn die sterk uitziet naar de wederkomst van de Heer Jezus. De lat kan niet hoog liggen, want Petrus verwacht dat dit zo is. Is het niet zo vanmorgen bij jou of bij u, dan roep ik je van meet af aan op, nu al, op de eerste zondag en de eerste dienst van het jaar, om dan naar Jezus te gaan als medicijnmeester, als dokter. Want hij is gekomen als dokter om dat niet verwachten te genezen. En als een kind van God niet op dit niveau leeft, moet hij gauw achter een onbekeerde zondaar aangaan en vandaag meteen biddend jezelf werpen in de armen van de dokter die dat wil genezen. Vandaag. Zodat weer het uitzien levend wordt naar uw Heer en Heiland. Dus u zit hier niet als toeschouwer. U hebt meteen wat te doen als u niet gered bent. Of als dat verwachtende op een laag pitje staat. Hoort u dat? We zitten hier niet voor de show. Er moet er echt wat gebeuren. Vandaag. Dan een tweede voornemen. Neem een tweede stapje. Want dan gaan we kijken naar de inhoud van die verwachting. En misschien kan dat zomaar ook de verwachting weer oprakelen. We kijken dan even naar vers 13. Daar schrijft Petrus wat er aan zou komen, voorbij die vernietigende vuurvloed waardoor alles versmelt, voorbij de wederkomst dus van de Heer Jezus, dan volgt daar, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dus daar zien gelovigen blijkbaar naar uit. Ze zien uit naar een wereld die verlost is van alle gevolgen van de zonde, want daar zijn ze onder belast. Ze zien uit naar een wereld zonder dood en verderf, zonder vloek, zonder lijden, zonder tranen enzovoorts. Wat u hoorde uit Openbaring 21. De belofte waar Petrus naar verwijst in Jesaja 65 is deze. Die lees ik u voor uit de HSV. Dan belooft de Heere dit. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. En dan roept God u nu op grond van deze toekomst. Wees vrolijk en verheugt u. En dat tot in eeuwigheid. Want ik schep vreugde en blijdschap. Dus dat gaat God voor zijn volk doen in de toekomst. Vreugde en blijdschap scheppen. En dat verwacht een christen. Feitelijk verwacht een christen meer van wat nu al de ogen laten glinsteren. Een christen verwacht meer van ja, wat nu al die bezorgde trekken wat verzacht. Dat wat straalt als u glimlacht en blij geniet van het goede leven, daar krijgt u oneindig veel meer van. Dus christen, in iedere lach dit jaar, voelt u iets van een aanleiding om meteen uit te zien naar meer van wat zo goed voelt. Iedere lach is letterlijk een voorsmaak van de eeuwige lach die God zal scheppen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan hebben we het natuurlijk niet over het lachen van een zot, maar over het lachen wat geoorloofd is. En volgens mij heeft niemand daar last van, dat vinden we allemaal heerlijk. Lachen, geluk, blijdschap. In iedere lach zegt God tegen u, en nu verlangen hè, naar de eeuwige lach die ik voor u zal scheppen. Zo kan u bewust bij de wederkomst leven, zelfs gewoon in een lach. Die lach die zou juist niet het verlangen naar de wederkomst moeten uitdoven, maar aanjagen. Nou, er is ook alle reden toe, want Jesaja vervolgt in het beschrijven van die toekomst, in 65, geen stem van geween zal ermee gehoord worden, of stem van geschreeuw. Met andere woorden, de dood is er niet meer, en al dat vreselijke wat bij de dood hoort, dat is geweldig. En andersom, het volle menselijke leven komt tot bloei, dat hoor je ook. Er komen geen doornen en dinsdelen meer voor. Vermoeidheid, sleur en het zweet op het aanschijn verdwijnt. We horen Jesaja preken. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. Wat ze bouwen, het zal geen ander inwonen. En wat ze planten, het zal geen ander eten. Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Nou, natuurlijk spreekt Jesaja in beelden van nu, geïdealiseerd. En zo spreekt hij over de toekomst, de nieuwe schepping. Dus in beelden van een geïdealiseerd heden. Maar het is duidelijk. Het is er goed. Het is daar precies het menselijke leven zoals we verlangen en zoals we dagelijks niet genieten. En dan zegt hij over het leven daar in die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hoe goed het weer is. Hè? De wolf en het lammetje zullen gezamenlijk weiden. De leeuw zal stro eten als het runt. Een slang zijn voedsel zal stof zijn. Dus het is er vredig. Gemeente, het is er veilig. Dat wordt ook gezegd. Ze zullen geen kwaad doen. Geen verderf aanrichten. En heel mijn heilige, op heel mijn heilige berg. Dus iedere dag vertelt de krant goed nieuws. En nooit zal daar iets ons verontrusten. Bezorgd maken. Of aan het zuchten brengen. Of in benauwdheid. Het is er goed. Op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is eigenlijk daar naar ja, wat u geniet op een bijzonder mooie vakantie, maar dan oneindig veel heerlijker. We hebben allemaal van die momenten dat we dachten bij onszelf, oh, bleef het maar altijd zo, toch? Bleef het maar altijd zo, dat fijne gevoel in die unieke bijzondere omstandigheden. Jesaja belooft, daar komt nog veel meer van. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zal dat verlangen volledig vervuld worden en dan nog alles overtreffend. Dat kan je nu nog niet voorstellen, hoe geweldig. Nou, hoe zou je niet kunnen verlangen? Als we bij alle fijne momenten al koesteren, bleef het maar altijd zo. Ziet u weer een aanleiding om die verwachting te voeden in al het positieve wat we genieten? Alle zegeningen zouden niet moeten ons een aardworm moeten maken. Maar ons moeten bewegen om te verlangen naar meer. En dan ongestoord. Natuurlijk is het zo, als u goed oplet, dan voelt u wel aan dat Petrus gerechtigheid benadrukt. Hè? Daar woont gerechtigheid. Je mag ook zeggen, rechtvaardigheid is er thuis op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is ook geweldig. Want het tegenovergestelde is nu het geval. Er is allerlei slechts en kwaadaardigheid. Gods wil wordt nauwelijks gedaan. Straks is dat het tegenovergesteld. Dan wordt Gods wil volkomen gedaan. Alles is daar letterlijk rechtvaardig. Rechtvaardig. Dat betekent het stemt volledig overeen met hoe God wil dat wij leven. En waarom is dat geweldig? Weet u dat? Dat is natuurlijk geweldig omdat een mens anders never tot bloei komt, gemeente. Never. Juist waar wij in overeenstemming leven met Gods wil, daar is harmonie. Daar is shalom. Daar komen we tot bloei. Mens, dier, de wereld, alles. Dus dat voorziet Jesaja. De wereld die functioneert zoals God het heeft bedoeld. En dan gaat het goed. Dan gaat het fantastisch uitmuntend. Dan wordt het een paradijs. Natuurlijk gaat het ook verder. Als daar gerechtigheid woont, mag je ook jezelf voorstellen. Als het daar thuis is, dan is dat natuurlijk iets wat God zelf heeft, hè, die rechtvaardigheid. Nou, wij weten dat liefde de aarde zal vervullen, uit 1 Korinthe 13. De heerlijkheid zal de aarde vervullen, Habakkuk 2. Nou, zo zou je hier ook kunnen zeggen, rechtvaardigheid zal de aarde vervullen zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Kan niet beter. In alle heerlijkheid schittert het daar ook van wie God is. Nou, in principe ligt er ook weer een verwijzing naar Jesaja in die woorden dat daar gerechtigheid woont. En dan zegt Jesaja 32 natuurlijk weer iets vanuit een geïdealiseerd heden over de toekomst. Het zal heerlijker zijn, maar het reikt ernaar vanuit het geïdealiseerd heden. En dan zegt hij, het recht zal wonen in de woestijn. De gerechtigheid, daar heb je hem, zal verblijven op het vruchtbare veld. En wat volgt er dan, en daarom moet je hier iedere dag naar uitzien. De vrucht van de gerechtigheid, die we dus nu missen, zal vrede zijn. De uitwerking van de gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Mijn volk zal verblijven in de woonplaats van vrede. In veilige woningen, en dat is zo mooi vertaald in de HSV, in orden van zorgeloze rust. Dat willen we nou allemaal. In orde van zorgeloze rust. Dat zoek je op vakantie. Heerlijk, zo'n geluksoord waar je gewoon helemaal op je gemak bent. Vrij van alle zorg ontslagen. Om te genieten van het volle leven met de schepping voor God. Dat ziet Jesaja. Dat hangt samen met het woordje gerechtigheid. Nu de proef op de som. Gemeente, is het voor u moeilijk om te verlangen naar verlichting als je het moeilijk hebt? Als je ziek bent, is het dan moeilijk om te verlangen naar genezing? Als je rouw hebt, is het moeilijk om te verlangen naar troost? Als je een mooie vakantie in het vooruitzicht hebt, is het dan moeilijk om daarnaar te verlangen? Iedereen zal antwoorden, dat gaat vanzelf. Daarom heeft Petrus het over het verwachtende. Want als u één kruimel geloof hebt en u gelooft dat dit voor de boeg ligt, dan kan het niet anders zijn als makkelijk, vanzelfsprekend, om te verwachten en te verlangen, sterk uit te zien naar meer van wat u dagelijks geniet. Want het is daar oneindig beter dan de vakantie. Als je verlangt naar de vakantie en niet naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan klopt er helemaal niks van, dan heb je geen geloof. Want de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is nog 1000 keer meer dan vakantie toe. Natuurlijk sta je daar dan ook naar voor op de uitkijk. Als je uitziet naar verlichting en verbetering, het einde van rouw, verdriet, moeite, zorgen, dan verlang je naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde op dat moment. Dat is het hele punt. Dus in alles wat wij ervaren, gemeente, zit er altijd een lijntje naar de toekomst om uw verwachting en hoop te vernieuwen en te verlevendigen. Ziet u het voor u? Zelfs ook in het tegendeel van het eeuwig altijd maar gedoe hebben met de zonde die in je woont. Dat leidt tot allerlei spijt, vroeging,
Schuldgevoelens, schaamte voor God de Vader in het leven. En wat verlang je dan? Gewetensrust. Vrijheid daarvan, dat je daarvan verlost bent. Meteen weer een reden om te hopen naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Ziet u dat? Dus feitelijk kan alles de hoop levend houden in 2025. Het goede en het verdrietige. Want alles is meer daar en beter. Het is niet minder. Het is niet volledig anders. Er is continuïteit. En op grond daarvan. Nou ja, goed. Het tweede voornemen dan. In afhankelijkheid van Gods genade besluit ik. En doet u het. Voor ogen te houden. Die stip op de horizon, weet u nog. Voor ogen te houden hoe geweldig het is straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als alles vol is van gerechtigheid. En dat betekent dan nu al heel veel. En dan verlost het ook een beetje van het aardworm zijn en kortzichtig leven. Opnieuw, als u of jij daar niet naar uitziet, ga dan vandaag naar de Heer Jezus en bid hem om dat verlangen naar dat rechte leven. Hij is de zaligmaker. Vandaag staat hij klaar om dat van binnen te veranderen. Zodat wij gaan verlangen een burger te zijn op die wereld waar alles recht is en overeenstemming met Gods wil. Waar alles goed is. En die wereld verlangen we allemaal. Dus het zou zelfs vreemd zijn als we, al is het maar ik gericht om het fijne paradijselijke leven. Maar het zou vreemd zijn als we vandaag niet naar Jezus gaan. Als hij gewillig is de deur te zijn naar die wereld waar al onze verlangens vervuld worden. Dus ga. Ik gebied het u in zijn naam. Dan gaan we naar het derde stapje. Het heeft te maken met het tweede werkwoord in vers 12. Haastende staat daar terecht in de Statenvertaling. Haastende tot de toekomst van de dag van God. Er wordt bedoeld de wederkomst, de dag des Heren. Maar goed, wat betekent dat haastende? Nou, inmiddels zijn alle uitleggers het er wel ongeveer over eens dat het goed is hoe de NBV 21 het weergeeft. Dat woordje. Die hebben ook dat verwachtende, dat uitzien. En dan volgt dit. En het aanbreken van die dag van God bespoedigt. Moet je even over nadenken. En dat is echt niet vreemd in de context van deze sterke verwachting. Naar alles wat beter en heerlijker is. Het aanbreken daarvan bespoedigt. En dan vraagt een goede gereformeerde denker in Haastrecht. Hoe kan dat dan? Hebben wij dan invloed op de wederkomst van de Heer Jezus en het aanbreken van het einde? Hoe kan je dat zeggen, Rijsdijk, dat bespoedigen? Nou, in ieder geval, al heb ik die vraag ook, staat dat er wel zo in het Grieks. Dus daar moet je wat mee. Dat haastende veronderstelt een bespoedigen van de wederkomst. We vinden diezelfde gedachte ook in Handelingen 3 vers 19. Ik zal hem u voorlezen. Dus kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. En wat volgt er dan? Tijden van verkwikking van het aangezicht van de Heere en hij Jezus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Dus Handelingen 3 vers 19, daar zegt Petrus, als mensen zich bekeren zal de wederkomst versneld worden. Zo staat het er. Dat is trouwens een hele oudse Joodse gedachte, maar ik ga het u niet vermoeien met het judaïsme en het tweede tempel Christus, of jodendom voor de komst van Christus. Maar dit is voor Joden is het een hele normale gedachte. Die denken niet zo deterministisch als wij. Dus nog een keer, bekering versnelt de wederkomst. Die gedachte die vertolkt Petrus ook in vers 9, kijk maar. De Heere vertraagt de belofte niet, nou sommigen achter dat is traagheid, maar hij heeft geduld. En wat gebeurt er door dat geduld? Hij wacht met de wederkomst, want hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Dus hij stelt de wederkomst uit. Oké. Stel dat al die mensen zich bekeren en God hoeft geen geduld meer te hebben. Nou, dan kan de wederkomst vandaag nog aanbreken. Dus onbekeerden houden de wederkomst tegen. Want God moet geduld met ze hebben. Nou, dat is de gedachte die wordt opgeroepen. Bekering heeft invloed op de dag des Heren. Net als Nineveh bekering invloed had op het einde. Zo is het. Een Joodse manier van denken. Dus, zegt Tom Schreiner, dat is een Amerikaanse theoloog die veel gereformeerder is dan u en ik bij elkaar. Echt een goede gereformeerde theoloog. die zegt dit in zijn uitleg bij dit vers. Petrus leert duidelijk dat gelovigen de komst van de dag van God kunnen bevorderen of bespoedigen. Hoe? Door een godvruchtig leven te leiden. Hij zegt, wij denken hierbij aan het gebed uw koninkrijk komen. Moet je even doordenken. Dat bidden we bij het Onze Vader iedere dag. Het idee is ongetwijfeld dat ons gebed enige invloed heeft op wanneer het koninkrijk komt. Waarom zou je anders bidden, lieve mensen, uw koninkrijk komen? Wat heeft dat dan voor zin als het allemaal vast ligt en beschikt en klaar? Maar wij bidden uw koninkrijk komen omdat we denken dat het verschil maakt. En dat maakt ook verschil. Anders kunnen we vandaag nog stoppen met bidden. Begreep u? Dan zeggen we natuurlijk, Rijsdijk, is dit nog wel goed gereformeerd, want God is soeverein. En beschikt over alles en zeker de wederkomst en het aanbreken van de nieuwe schepping. En dan zeg ik, dat klopt, want dat staat in Handelingen 1 vers 7. Ik kan ook Bijbel lezen. God gaat absoluut als soeverein over het moment van de wederkomst. Maar trek de conclusie, dat een sluit het ander niet uit. Als Gods kinderen de dag van de wederkomst bespoedigen, dan zal dat gebeuren onder Gods soevereine beschikking, wel denk u. Dan heeft hij dat natuurlijk zien aankomen en heeft hij er ook zijn hand in gehad. Begrijp u? Dus het een sluit het ander niet uit. Dus zegt Tom Schrijnen, die gereformeerder is dan u en ik bij elkaar. Hij zegt, we mogen niet ten prooi vallen aan rationalisme dat de goddelijke soevereiniteit uitperst of de menselijke verantwoordelijkheid negeert. Dat moet allebei in spanning worden gehouden. En hypercalvinisten mislukt dat vaak, dat weten we inmiddels wel, als u op hebt gelet het afgelopen jaar in de kranten. Maar beide moeten in spanning gehouden worden. En dan zegt hij, hier valt de nadruk op wat mensen kunnen doen om de dag te voorspoedigen. Nou, kon u dit niet volgen, omdat het u even boven de pet gaat, omdat het zo dogmatisch gedoe is? Prima, want het punt is bar simpel. Het is simpel. Petrus stelt hier met het woordje haastende, dat een gelovige zo sterk uitziet naar de wederkomst, de dag des Heren. Dat hij actief is, zodat de belofte van zijn komst zo snel mogelijk vervuld wordt. Zo snel mogelijk vervuld wordt. Hij verlangt zo naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, met een gretige verwachting, dat hij in 2025 zo leeft, dat in ieder geval het aanbreken van die dag bespoedigd wordt. Dat is wat Petrus hier zegt. En dat is iets anders dan alleen Maranatha roepen en dan niks doen. Dat is iets anders als ophouders vermijden. Dit is heel actief. Dit is je actief toewijden, zodat die belofte van de wederkomst zo snel mogelijk vervuld wordt. Nogmaals, dat doe je ook als het goed is om dat sterke verlangen om je liefste te weerzien. Dan wil je zo snel mogelijk de afstand die tussen je liefste, de Heer Jezus, en u is, die wil je zo snel mogelijk voorbij hebben. En daarom haastende om zo snel mogelijk hem te zien van aangezicht tot aangezicht, die voor u stierf en opstond en nu 24/7 voor u pleit en bidt. Ja, mijn dominee, mijn kinderen, ja, maar wie is uw liefste dan? Ik hoop februari voor het eerst in mijn leven vader te worden na jaren kinderloos te zijn. En zou je zeggen, nou ga je het krijgen, want je hebt er zo'n gebeden naar uitgezien. Wat mij betreft vandaag de wederkomst. Want dat is 1000 keer mooier dan vaderschap. Ja, maar ik heb nog onbekeerde familie, ik ook. Dat conflicteert niet met mijn verlangen naar de wederkomst. Want er kan niks beters in mij leven, in de wereld om me heen, voor al Gods kinderen gebeuren, tot de glorie van de naam van mijn liefste, dan de komst vandaag. Dat kan prima samenleven in hetzelfde hart. Ik denk wel eens dat wij verschuilen achter de onbekeerde medereiziger die we lief hebben, om dan maar te camoufleren dat we gewoon een povermatig gebrekkig verlangen hebben naar de wederkomst. En die werkwoordjes verwachtende drie keren en haastende, die laten zien dat het echt nergens op slaat. Daar klopt niks van. Gaan we nu naar het derde voornemen als conclusie. In afhankelijkheid van Gods geest besluit ik, als christen, zo te leven, dit jaar, dat de gelukkige dag van Jezus' wederkomst bespoedigd wordt. En als u of jij daar juist tegenop ziet en verlangt dat het nog even duurt, die komst van Jezus op de wolken van de hemel, gaat dan vandaag in afhankelijkheid aan de slag met die tekst in vers 9. En zegt dan: Heere God, ik lees hier dat u langmoedig bent, geduldig, en u wil niet dat enige verloren gaan. Dat gaat ook over mij daar. Dat gaat over alle mensen. Grijp dan in en verlos mij van die zonden die u beledigen. Vergeef. Red mij van mijn ongeloof. Red mij van mezelf. Red mij van dat wat u verdriet doet. En maak dit woord waar. U wil mijn bekering en daarom keer ik me tot Jezus. En ik vertrouw erop dat dit woord waar is. En ik vertrouw erop als ik me wend op Jezus dat u werkt in mij en mij wil redden. Want dat zie ik hier. Word dan zo werkzaam. Vandaag. Dat als derde stapje. Dan gaan we gauw naar het vierde stapje. Want hoe doe je dat dan concreet, hè, dat bespoedigen? En nu gaat u op het randje van die stoel zitten, want u wil echt dat morgen de wederkomst al aanbreekt. Dus hoe kunnen we dat concreet doen, dat bespoedigen, dat het sneller komt? Dat zegt eigenlijk vers 12 in het verlengde. Sorry, dat zegt eigenlijk vers 11b in het verlengde van vers 12. Want vers 12 grijpt daarop terug. Hoe doe je dat dan? Nou, om in een heilige wandel en godzaligheid, of godsvrucht mag je ook vertalen, te leven. En het is wel aardig, die laatste woorden in vers 11b, heilige wandel en godzaligheid, die staan in het Grieks gemeente in de meervoudsvorm. Dat betekent dat Petrus veronderstelt dat een christen er op geen enkele manier voor het minimale gaat, om de kantjes er een beetje af te lopen. Dat betekent die meervoudsvorm. In dit jaar gaat iemand die maar iets op heeft door genade met Jezus, de liefste, de zaligmaker, die komt, die gaat voor het maximale. Dus ergens zou een gelovige meteen het gebed van McShane moeten herkennen: Heere, maak mij zo heilig als een verloste zondaar zijn kan. Is dat uw hart, christen? Anders heb u weer een reden om meteen naar de dokter, de Heere Jezus, te vluchten als het zo karig leeft in uw hart dat u God niet in alles wel behagelijk wil zijn. Heere, maak mij zo heilig als een verloste zondaar zijn kan. Als het goed is, is dat uw hart. Nou, die godsvruchtgemeente, dat ziet heel eenvoudig, of die godzaligheid op een godgericht leven, het eerste en het grote gebod mag je het aan koppelen. God liefhebben boven alles. En die heilige levenswandel, ja, daar had Petrus het in de eerste zendbrief over. Als ik kort ben, wil ik u alleen even herinneren aan die belangrijke tekst, dan weet u het wel wat er verder bedoeld wordt. U bent een heilig volk, een God dat zich ten eigendom maakte. Dat zit hier achter die heilige levenswandel. Je wandelt in overeenstemming met dat wat je bent. Niet van jezelf, maar het eigendom van God, apart gezet door hem. Dus 2025 is niet van u. Dat is van God gegeven om hem toegewijd te leven. In alles. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws, want alleen als wij luisteren naar Gods wil, komen we tot onze bestemming. Het heilige leven is hier leven als een vis in het water. En al het andere is zand in de motor, zodat alles vastloopt. Dus u moet hier blij mee zijn. Dus daar leven wij voor het komende jaar. Niet voor ons egoïstische doelen, maar voor Gods doelen. Niet voor onze voornemens, maar Gods bedoeling met mijn leven. Uw naam, uw wil, uw koninkrijk. Toch? Volgens mij zeg ik niks raars, want zo normaal het is om in je huwelijk trouw te zijn, als man en vrouw, zo normaal is het in het geestelijke huwelijk dat je volledig God toegewijd bent. Dat is heel normaal. Al het andere is vreemd. Nu zegt Petrus erbij, dat is wel mooi, als je dan dat eigendom van God bent, geheiligd, dat je dan ook de deugden van hem moet verkondigen die je uit de duisternis getrokken heeft naar zijn wonderbaar licht. Hij bedoelt ermee, deel het evangelie. Deel het hart, die deugden die je hebben gered van genade, liefde en vergeving. Nou, zo kan je de wederkomst ook bespoedigen. Hoe dan? Nou, dat zei Jezus toch? Als dit evangelie van het koninkrijk in heel de wereld gepredikt is, tot getuigenis voor alle volkeren, dan zal het einde komen. Dus christen, wil u dat uw liefste snel komt, zwijg niet over hem. Spreek van hem, als zaligmaker, als Heer. Heb bewogenheid met uw medemens. U hoeft niet allemaal zendeling te worden. Maar we hebben allemaal wel de roeping om getuige te zijn met de gaven die we hebben. Om het evangelie door te geven. Dus dat is hier gaande met die godzalige en heilige levenswandel. Zo afgezonderd dat je God toewijdt en meteen in het verlengde daarvan je naaste dient met het evangelie. U voelt wel, als dat de bestemming is inmiddels, hè, waar we een beetje zicht op krijgen, dat rechte leven, heilig en godzalig straks in de toekomst, dat Petrus eigenlijk zegt, doe dat nu al. De bestemming, de wederkomst, het eeuwig verkeren met je liefste, zou nu dus vandaag mijn denken, mijn handelen, mijn leven moeten bestempelen. Net als dat bruidspaar weet waar op het podium uit moeten komen en daar nu al door gestuurd wordt. Die kant op. Dat is dan het vierde voornemen wat u cadeau krijgt. In afhankelijkheid van Gods geest besluit ik een christen te zijn die zich toewijdt aan de komst van Gods koninkrijk. Door middel van die godzaligheid en die heilige levenswandel. En om dat er nog een beetje aan te scherpen, dan het vijfde voornemen. Want gemeente, u kunt zien hoe Petrus redeneert, hè? In vers 11, bij dat woordje dan. Het woordje dan verwijst naar vers 10. Dat alles door vuur vergaat. In vers 14 is precies hetzelfde aan de gang in het redeneren. Of hetzelfde aan de hand. Daarom, waarom dan? Nou ja, vers 12, vuur. Vers 13, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaarstig u. Dus om maar even dan bij vers 11 te blijven. Dat is iets heel duidelijk. In het verlengde van vers 10, zo leven. De reden waarom u in het komende jaar gaat voor die levenswandel waartoe wordt opgeroepen, is niet alleen het bespoedigen van de wederkomst. Er is ook nog een andere reden. Namelijk, het is de enige zinvolle investering in het komende jaar. Want vers 10 laat het zien. Alle tijdelijke vergaat door het vuur. Heel simpel even een voorbeeld voor het komende jaar om u te helpen. Gemeente. Zou u investeren in een bedrijf wat deze zomer absoluut failliet gaat? Zou u aandelen nemen in een zinkend schip wat volgende maand onder water zit? Dan zeg je natuurlijk, Rijsdijk, ik heb geen gaatje in mijn hoofd, ik ben niet dom. Ik ga toch niet mijn geld over de balk gooien in zo'n project? En dan zeg ik, precies, want dat is wat Petrus u wil laten zien. Met dat woordje dan in vers 11. In al het investeren van onze tijd, geld en energie in 2025, verwacht Petrus dat u er rekening mee houdt wat door het vuur vergaat. Want u bent niet dom. U gaat niet uw tijd, geld en energie investeren in wat in vlammen opgaat. Nee, u investeert in wat eeuwig blijft. Dat is hoe hij redeneert in vers 11. Dewel dan deze dingen alle vergaan. En dan ga je zo leven. Dus wat doet u als u het huisje, boompje, beestje leeft? Dan denkt u eraan, wat is blijvend, wat is duurzaam investeren? En daarom is het te verwachten dat die christenen in Haastrecht hier, en ook omstreken natuurlijk, dat die zo anders gaan leven dan de wereld om hen heen. Dat gaat gewoon opvallen. Want de wereld om hen heen, die gaat voor het nu. Het hier en nu, dat is het een en al. Maar die vage christenen, die doen niet eens hun best om alles eruit te halen wat erin zit. Luxe, pleziertjes, de vakanties, dat is niet hun hemel nu. Want daar leven ze niet voor. Dat gaat in de fik. Het zijn pelgrims, het zijn vreemdelingen. En die leven in overeenstemming met dat wat ze voor eeuwig zullen doen. Heilig en godzalig leven voor God. Waarom doen ze dat? Ja, dat is blijvend. Ze zijn niet gek. Ze hebben verstand. Dus als de reclames roepen in 2025, koop dit, koop dit, koop dit, dan weten de christenen in Haastrecht hun hoofd koel te houden, want die hebben 2 Petrus 3 vers 11. Die snappen, terwijl dan deze dingen vergaan. Dus dan schreeuwt de mode, die gilt, smeer dit, verf dit, draag dit. Nou, dan halen ze gewoon hun schouders op. Dat hebben helemaal geen vat op hun. Als de populaire trends oproepen, weet je, als je dit doet, dan ben je iemand. Als je dat bereikt, dan ben je geslaagd. Als Netflix gilt, kijk mij, kijk mij, kijk mij. boeien. Als mijn bankrekening roept, meer geld, kom, meer, meer, meer. Dan lachen we gewoon die aantrekkingskracht uit. Want go with the flow, dat loopt allemaal zo in vlammen op. We zijn niet gek, we zijn niet dom. Wij zijn christenen, wij zijn pelgrims. Wij gaan ons leven niet verspillen zoals de wereld dat doet, toch? Of praat ik niet tegen christenen? We gaan ons leven toch niet verspillen wat Christus duur heeft gekocht met zijn bloed. Wij zijn doof voor al die appellen van de wereld om ons heen. En anders heb ik vandaag bekering nodig. Begrijp u? Zijn christenen echt zo dom als de wereld? Om te investeren in een zinkend schip. Philip Henry zei, dat is de vader van Matthew Henry, de bekende. Philip Henry. Hij zei, hij is geen dwaas die afstand doet van wat hij niet kan houden. Nee, klopt. Hij is geen dwaas die afstand doet van wat hij niet kan houden. Terwijl hij er zeker van is dat hij zal worden beloond met dat wat hij niet kan verliezen. Terwijl hij er zeker van is dat hij zal worden beloond met dat wat hij niet kan verliezen. Ja, zo leeft een pelgrim. Dus het vergezicht, hè, voor dat sterke uitzien naar de wederkomst. Gemeente, dat gaat u dit jaar redden van dat belabberde kortzichtigheid om te jagen naar dat wat bestemd is voor het vuur. Ook jullie jonge vrienden, want er is heel wat bestemd waarvoor je gaat voor het vuur. En het is echt je leven verspillen, als je daarvoor gaat. Dus Petrus leert ons een beetje prioriteiten te stellen voor onze tijd, geld en energie. En als een christen een beetje een kruimel geloof hebt en leeft in het licht van de wederkomst en daarop gericht is, en dat stuurt, ja, dan gaan er 100 doelen voor Gods koninkrijk natuurlijk voor op onze materialistische doelen. Die staan dan ver naar beneden. Dus die nieuwe sofa en die fantastische greenhack en die vette bak en die weekendjes weg en die nieuwe tuinmeubels, dat kan ons veel minder schelen dan Gods koninkrijk, toch? Of preek ik niet voor christenen? Preek ik toch gewoon voor de wereld nu? Want een christen, die wil de komst van zijn liefste Christus bespoedigen. Verwachtende, tegenwoordige tijd. Sterk uitzien, iedere dag. En dat bestempelt me zo diep. Maar dominee, nou heb ik een vraag. Goed zo, u luistert nog. Luther, die zei toch, als Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag een boom. Hoe zit dat met dat rentmeesterschap, als u zo zit te promoten dat we vreemdeling zijn, een pelgrim? Hoe zit dat met dat rentmeesterschap? Ja, dat is nu wel een spannende, want ik vraag me af of Luther kon zeggen bij 2 Petrus 3, als morgen alles in de hen schuift, ik nog een boom ga zetten. Maar goed, nee. Nou, dan zegt Paulus, die zegt dit over uw rentmeesterschap. In 1 Korinthe 7. Hij zegt, mannen, laten zij die vrouwen hebben, of andersom, voortaan zijn alsof ze die niet hebben. Dat is hoe u leeft. En zij die kopen, alsof ze niet bezitten. Net een nieuwe auto gekocht, ik probeer het, valt niet mee. En zij die van deze wereld gebruik maken, alsof ze die niet gebruiken. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Oh, zit Paulus er ook al mee. Dus wat zeg ik al fijn. En lees alsjeblieft heel hoofdstuk 9 van boek 3 in zijn institutie. Maar hij zegt in paragraaf 3 dit. Dit is een fantastische samenvatting. Gelovigen moeten zich eraan gewennen het aardse leven te verachten. Maar, gelijk op de rem, want we moeten niet doorschieten. Maar dan op zo'n manier dat dit niet leidt tot een afkeer van een leven, of tot ondankbaarheid jegens God. En dan gaat hij dan helemaal uitwerken hoe we dankbaar kunnen zijn. Een zekere verachting heeft hij over. Zonder dat we ondankbaar worden enzovoort. Dus daarom is dit het vijfde voornemen wat ik u cadeau doe. In afhankelijkheid van Gods genade besluit ik een christen te zijn. Die vooral investeert. Vooral. Want u hebt ook gewoon uw leven. Maar die vooral investeert in wat eeuwig blijvend is. Ik hoorde pas een liedje, ken het niet zo goed. Spreek wel aan, misschien kennen u het ook. Grijp toch die kansen door God u gegeven. Misschien kennen we het. In ieder geval is de refrein dit, en anders moet ik maar googlen en iedere dag zingen. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat is het vijfde voornemen. Nu heeft u, gemeente, niet heel veel keuze in dit voornemen. Dat is de zesde stap die we nemen. En dan kijken we even nog een keer naar vers 14. En er staat een woordje. Bevonden moogt worden. Bevonden, ziet u dat? Dat woordje is een juridisch woordje. Dit is wat een rechter doet. Hij bevindt dingen in uw leven. En Petrus, die wijst er dan ook nog eens op. Je moet niet alleen rekening houden haastrecht met de rechter. De geliefde, de kinderen van God. Laat staan de onbekeerde. Maar hij zegt in de bevelende vorm. Benaarstig u, als ik dat hertaal. Span je ijverig in. Waarom dan? Nou, om onbevlekt en onbestraffelijk bevonden te worden voor die rechter. In vrede. Nu is dat onbevlekt en dat onbestraffelijk niet zondeloosheid. Maar het is wel dat je zo toegewijd bent in het uiterlijke leven dat als de rechter komt, dat er nauwelijks wat op aan te merken is op hoe uw leven erbij ligt. Dat is de gedachte. Dus Jezus komt terug als rechter en hij kijkt naar uw leven en er is niet iets wat die vrede verstoort. Dat is onbestraft in vrede. Het laatste woordje van vers 14. Nou, Petrus die gebruikt hier de taal van de offerdienst. Een offer was volledig aan de Heere toegewijd, zo ook dit jaar. Dat onbevlekt en onbestraffelijk was, precies in het Grieks, een lam in het Oude Testament. Dus, nou, u snapt hoe ver u mag gaan, want het hele offer was voor de Heere niet een beetje. En dan zegt Petrus, met de aansporing erbij, christen in Haastrecht, benaarstig je, met andere woorden, beijver je, span je in tot het uiterste, als je straks je rechter Jezus in vrede wil ontmoeten. Want als het een rommeltje is in je leven en het legt er slordig bij, dan ontmoet je je rechter in toorn. En dan worden we weer heel gereformeerd en dan zeggen we reisdek, dan zit je er weer naast, want eens gered is altijd gered. Dan zeg ik, u zit ernaast, want dit zegt Petrus. Dit zegt Petrus. Natuurlijk leert Petrus ook eens gered is altijd gered op een bepaalde manier. Maar hij zegt hier letterlijk, als je slordig leeft, dan ga je je rechter niet in vrede ontmoeten. Dat wordt niet gezellig, die wederkomst. Dus wat doet een christen die beijver zich om onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden te worden? Zo redeneert Petrus hier. En ik kan dat helemaal begrijpen. U ook trouwens. Want als je een geloofsrelatie hebt met de Heer Jezus, wat brengt dat geloof en die relatie voort? Een slordig leven is onzinnig. De gelovige omgang met de Heer Jezus leidt altijd tot een leven wat lijkt op hem. Toevallig werd Jezus met deze woorden geschilderd als een lam in de eerste brief. Niet toevallig. Dat onbevlekte en onbestraffelijke lam was Jezus zelf. Dus wat gebeurt er in die geloofsrelatie met Jezus? Dan ga je op hem lijken. Onbevlekt en onbestraffelijk. En als hij dan terugkomt, ligt uw leven er zo bij. En leef je niet in gemeenschap met Jezus, dan kan je bang zijn voor de wederkomst. Dat is de redenering van Petrus. U zal op hem gaan lijken door de geloofsomgang met hem. Calvijn zegt hier, inderdaad, niemand kan het perfect, maar dan zegt hij hier, Petrus wijst op het doelwit, waarnaar alle gelovigen behoren te lopen, hoewel ze daartoe niet kunnen geraken, totdat ze van het vlees ontslagen zijn. Voelt u hoe hoog de lat ligt? Er is geen ruimte tot compromis. The sky is the limit. Onbestraffelijk. En onbevlekt. Dus zo vat ik het zesde voornemen samen voor u. In afhankelijkheid van Gods genade en geest besluit ik dagelijks vergeving te zoeken voor wat niet lijkt op Jezus. Ik keer me daar radicaal van af. Want ik wil mijn rechter in vrede ontmoeten. En ik groei in het lijken op mijn Jezus, mijn onbestraffelijke, onbevlekte lam. In afhankelijkheid van Gods geest. Begrijpt u het? Dit is de hoge inzet. En er is geen ruimte voor een alternatief. dan lijkt u op mij en dan zeg u, hoe kan ik dit, want dit wordt niks. En dat was ook mijn conclusie toen ik hierop studeerde. Dit wordt niks. Dat is een hele gezonde conclusie. Dat lukt ook niet uit uzelf, dat zit er ook niet in. En dat brengt ons bij het laatste korte voornemen, het zevende. Dan kijken we even naar vers 3 van hoofdstuk 1. Want het wordt echt niks. U wordt echt van meet af aan op Christus en op Gods belofte geworpen. Die belofte laat ik liggen, dat is vers 4. Maar die Christus, daar wijs ik op, vers 3. Hij heeft, zijn goddelijke kracht heeft ons, kijk eens christen, alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid in 2025 behoort. Dus waar is de krachtsbron? Waar wordt dat geschonken? Nou, door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door de Heer Jezus, de kennis van de Heer Jezus. Daar gaat het over. Dus hoe gaat een gelovige die 6 voornemens waarmaken? Hoe gaat een gelovige onbevlekt en onbestraffelijk bevonden worden door de Heer Jezus als hij komt, in vrede? Door nu al te leven, gericht op die kennis van hem, de Heer Jezus, waarin God alles wat tot dat leven behoort, geschonken is. In de Heer Jezus, dus in het kennen van hem. Jezus is hier de bron van heiligheid. En daarom sluit hoofdstuk 3 vers 17 zo af. Dat is een boekensteun. Vers 3 van hoofdstuk 1 en vers 17 van hoofdstuk 3. Die omklemmen dit briefje en dan zegt Petrus in 3 vers 17. Gij dan geliefde, zulks tevoren de wetende, wacht dat ge niet door de verleiding de gruwelijke mensen mede afgerukt wordt. En dan komt hij in vers 18. Was dan op groei in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. In één zin. Contact met de Heer Jezus in 2025 leidt tot contact met alles wat God u geschonken heeft sinds uw bekering, christen, voor iedere dag. Contact met de Heer Jezus, groei in de kennis van hem, leidt tot contact met alles wat u is geschonken voor dit leven, om uw rechter in vrede te ontmoeten. In volledige toewijding. Met het oog op de wederkomst. En daarom is het laatste voornemen voor dit jaar dit. In afhankelijkheid van Gods genade en geest besluit ik, want ik heb geen keus, mezelf dagelijks te verdiepen in de Heer Jezus Christus, te groeien in de kennis van hem. Hoe doe ik dat? Door middel van bijbelstudie. Door middel van goede boeken lezen over de Heer Jezus. Door middel van de kringen te bezoeken. Door middel van trouw naar de kerk gaan. Ik kleef hem aan. Ik let op hem alleen. Mijn bron van heiligheid. Want in hem heeft God alles geschonken. Wat ik dagelijks nodig heb. Ziet u het voor u? Want het zit er echt niet in bij u en mij. We kloppen aan bij Jezus. Dus ik vat het nog één keer samen. In afhankelijkheid van Gods genade en geest besluit ik een christen te zijn. 1. Die sterk uitziet naar de tweede wederkomst. 2. Die voor ogen houdt hoe geweldig het straks is op de nieuwe aarde waar alles vol is van gerechtigheid. 3. Die zo leeft dat die gelukkige dag van Jezus' komst bespoedigd wordt. Die zich zo toewijdt als vierde aan de komst van Gods koninkrijk door middel van een heilige levenswandel en godsvrucht. 5. Die investeert in wat eeuwig blijvend is. 6. Die dagelijks vergeving zoekt wat niet lijkt op Jezus en zich daar radicaal van afkeert, zodat ik zal groeien in het lijken op mijn Jezus, mijn vlekkeloze en onbestraffelijke lam. 7. Want anders wordt het niks. Die zich dagelijks verdiept in de Heer Jezus Christus door middel van al die genademiddelen en bij hem aanklopt en hem aankleeft als de bron van heiligheid. Gezegen uw jaar, gemeente. Er is geen andere weg dan deze, volgens Petrus. Sinclair Ferguson, een citaat bij dat voorbeeld van het bruidspaar zonder richting. Sinclair Ferguson zegt dit, een van zijn laatste zinnen in het boekje over het christenleven. Geen mens in Haastrecht zou moeten geloven dat hij of zij die glorieuze bestemming heeft wanneer hij zal worden veranderd in de volmaakte gelijkenis van Christus, zonder nu al een leven te leiden dat verandert in dat vooruitzicht. Ga naar Jezus als dokter, als dit niet uw leven is. En als deze bestemming die voor is gehouden door Petrus u nu al beïnvloedt in de weg daar naartoe, dan ben u gezegend christen. Groei dan in de kennis van de Heer Jezus. Amen. Vers 10 van Psalm 119. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Toch? 10 van 119. Laten we bidden en danken. We doen voorbeden voor mevrouw Van Hallem, die morgen wordt geopereerd aan de breuken van haar hand na de val. We bidden voor de zomerschool vanmiddag, de Bijbelkringen deze week en de overige activiteiten. En ook broeder Heek, die ondanks nekklachten dankbaar is dat hij weer hier kon zijn. We bidden en danken. Lieve Vader, u komt ons leven toe. We zijn duur gekocht. We worden geroepen om u te verheerlijken in onze lichamen. Het zij dat gelieden eet, het zij dat gelieden drinkt, doet het alles, alles tot eer van God. En ons leven is van u. Een geheiligd volk, u toegewijd. Als een offer, volledig, volledig gegeven aan uw dienst. Verlos ons van alle minimalisme. Verlos ons van gemakzucht, ons eigen comfort zoeken. Verlos ons van het halfslachtige. Verlos ons van het luie, vatzige vlees. Verlos ons, Heere, van halfhartigheid. Verlos ons van onoprechtheid. Verlos ons van dat karige, dat marginale, u wat en wij wat. Hier de voorste rij in de wereld en straks prima, met de hakken over de sloot mooi. Achterste rij in de hemel en we twee keer de hemel. Verlos ons van die gedachte dat we geen pelgrim kunnen zijn of vreemdeling. Verlos ons dat als we denken dat we zonder verlangen christen zijn, dat we dan toch een christen zijn. Want de Bijbel laat zien dat het onzin is dat een christen zonder verwachting en verlangen naar de wederkomst een christen is. Verlos ons van het idee dat we werkeloos zouden moeten afwachten. Maar geef het haasten, het bespoedigen van de dag van u. Verlos ons van aardse liefde. Verlos ons van de liefde die minzaam voor u leeft. Beperkt. Wij bidden u of u ons wil vernieuwen. Wij bidden u om dat heilige leven, die godzaligheid. Wij bidden u om dat onbestraffelijk en onbevlekte bestaan, zodat we in vrede bevonden voor u worden als rechter die komt. En dat is voor een kind van God die lief heeft, niet beangstigend, want de liefde drijft de vrees buiten. Heere, geef ons alstublieft de volheid van uw geest, zodat we groeiende genade en kennis van uw Zoon. Geef ons het volle van de toewijding, zoals McChain bad. Maak zo heilig mogelijk als aan deze kant van het graf kan. Ga voor het maximale in mijn hart. Welke christen bidt nog zo en leeft zoals McChain, om zo vroeg mogelijk eruit te gaan, om op te branden voor uw dienst. Laat mij maar verteren als ik maar tot nut ben, bad Calvijn. Welke christen gaat er helemaal voor, omdat we iets hebben geproefd van het toekomende leven, omdat we onze liefste verlangen te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, omdat we uitzien naar die wereld zonder tranen, rouw, verdriet, vloek, dood en verderf, oorlog en alle haat en nijd, alle honger, alle kommer. Heren, we hebben alle redenen om te jagen, te haasten. Paulus zegt, ik jagen naar of ik het ook grijpen mocht. Maar wie zijn de jagers die in plek van cruise control net iets beter dan de naaste, dan kom ik er wel mee weg, gaan voor het maximale als Paulus. Hij wilde de beste apostel zijn. Hij jaagde ernaar om door de genade die u hem gaf de beste te zijn. Hij ging voor de prijs. Hij wilde de nummer 1 zijn in de wedloop. Geef ons de wedloophouding, heren. Dat we in haastrecht de beste willen zijn. Uit liefde, uit dankbaarheid. Omdat u het waard bent, omdat u het toekomt. Zo bidden we om een herleving voor alles wat ingezonken is. Alles wat vleeselijk is, aardsgericht en kortzichtig. Alles wat investeert in vlammen. We bidden u om een revij, om een opwekking. We bidden u om een terugkeer. En begin dan bij mij, een vleeselijke dominee, die nog te lui is om zulke woorden te preken. Omdat hij er niet aan wil. Omdat hij wel een gemakkelijk, makkelijk glijbaantje naar de hemel wil. Bekeer mij en bekeer Haastrecht en omstreken. Zo doen we ook voorbeden, heren. We bidden u voor mevrouw van Halem. Mag haar hand, die geopereerd wordt, genezen na de breuk. En mag ze in deze weg geheiligd worden. Want daarom geef u uitdagingen, ook in de gezondheid, om in afhankelijkheid het beeld van uw Zoon te vertonen. Geef haar die genade. Zegen de leiding van de zondagsschool en de jongeren, de kinderen vanmiddag. Mogen ze al jong u vrezen en hun leven toewijden aan u. We bidden u voor alle kringen die beginnen en de andere activiteiten. Laat uw koninkrijk erdoor komen. En wij danken u ook dat broeder Heek, ondanks al die nekklachten, na weken hier in uw huis mocht komen. Hij is dankbaar, heren. En wij danken u om deze zegen. Zo bidden we u voor alle die het moeilijk hebben. In de opvoeding, in het huwelijk, in het werk. We bidden u voor hen die psychische klachten hebben. Rouw kennen, ziekte, zorgen, chronische pijnen. Draag ons, heren. En mag alles een weg zijn van heiligmaking. Mag alles bijdragen aan de heilige levenswandel. Mag alles ten goede werken, zodat we het beeld van uw Zoon vertonen. Mag alles tot uw eer strekken. Hoor ons, lieve Vader, in Jezus' naam. En dank u voor wat u gaf. Ook de vrijmoedigheid op de kansel. Bij zo'n loodzwaar, confronterend woord, waar ik zelf nauwelijks in kan ademen. Dank u dat u het gaf. En laat het dan voor u zijn geweest en tot uw eer. Uit genade. Door uw geest. Amen. We zingen tot slot vers 83 van 119. Vrede hebben we als we Gods wet beminnen. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. En dan zingen we ook nog het 87ste, het gebed om alles in afhankelijkheid te doen. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt. We hebben uw bevelen met lust en liefde ontvangen uit 2 Petrus 3. Laat het dan ook praktijk worden. 83 en 87 van 119. gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.